Heinsburg predikanten zijn geweest. En we zijn heel blij dat hij hier is. En ik zou graag voor je willen bidden. Dank u wel, Heer, dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen zingen, ons hart uit mogen zingen, om u te loven en te prijzen. En we bidden, Heer, voor het vervolg van deze ochtend. Wilt u Lennart gebruiken? Wilt u hem uw woorden geven? Wilt u hem zegenen met uw aanwezigheid, de geest die hier in deze ruimte mag zijn? Zodanig, Heer, dat datgene wat we met elkaar willen bespreken, Heer, dat uw licht, als dat daarop valt, dat het duidelijk wordt en anders en voor ieder van ons van belang. Wilt u hem zegenen en gebruiken. Amen.
Mannen en broeders, fijn om hier in jullie midden te zijn en ook het woord te mogen voeren. En dat gaan we dan ook meteen maar doen. Ik heb mijn verhaal, de titel meegegeven, Samen in de naam van Jezus in een verdeelde samenleving. Over die verdeelde samenleving, over de actualiteit, daar ga ik niet al te veel over zeggen. Daar kun je zelf van alles en nog wat bij bedenken. Als je het nieuws een beetje volgt, dan weet je hoe actueel het is waar we het vandaag over hebben. En de titel verraadt ook een beetje dat we eigenlijk twee bewegingen gaan maken in het verhaal wat ik ga brengen. We beginnen binnenkerkelijk en we gaan buitenkerkelijk eindigen als kerk in de samenleving. En om er een beetje in te komen vanmorgen, begin ik maar even dicht bij mezelf. Wat heb ik met eenheid? Nou, eigenlijk best wel veel, durf ik te zeggen. Als je de testjes op mij zou loslaten, dan zal daar toch wel uit moeten komen dat ik van harmonie hou. Ik wil graag mensen bij elkaar brengen. En conflicten ga ik liever uit de weg. Nou, dan moet je net bij Rijnsburg wezen, natuurlijk. Want eerlijk is eerlijk, in de tijd dat ik werkzaam ben geweest in Rijnsburg is het vaak genoeg over eenheid gegaan. Niet alleen maar vanwege de fusie waar we toen middenin zaten, maar ook om allerlei andere redenen. En dat het er nu weer over gaat, of misschien wel nog steeds, dat zegt wat. En als ik dan voor mezelf even na ga denken, wat versta ik dan onder eenheid, dan denk ik natuurlijk aan die tijd uit Rijnsburg, maar dat niet alleen. Ook al daarvoor was eenheid iets voor mij wat ergens in mij huisde. Ik herinner me nog een situatie in mijn eigen geboortedorp, dat er op een gegeven moment een situatie ontstond waarin mensen meer wilden gaan zingen dan alleen maar de psalmen en enige gezangen. Dat is de context waar ik vandaan kom. En daar ontstond best wel wat gedoe over en uiteindelijk was de oplossing, weet je wat we doen? We gaan twee diensten achter elkaar beleggen. De ene dienst alleen maar psalmen en de andere dienst met ook een enkel gezang erbij. Het was een beetje in mijn tienertijd, ik was toen al bewust met mijn geloof bezig. En ik dacht, wat is dit? Is dit kerk zijn? Ik heb het nooit begrepen en eigenlijk, als ik eerlijk ben, begrijp ik het nog steeds niet. Later, toen ik ging studeren, eerst aan de Christelijke Hogeschool in Ede, dan waren daar af en toe flinke discussies over de doop, over de gaven van de geest, over de opname van de gemeente. En het waren allemaal vriendschappelijke stoeipartijen, als ik het vergelijk met een discussie die ik ook wel gevoerd heb, of de opstanding van Jezus nou echt was gebeurd, of dat we dat vooral toch mythologisch moesten lezen. Nou, dan merk je, oké, dan gaat het ineens heel ergens anders over. En dan voel je wat eenheid is, dat daar ook grenzen aan zitten, en dan voel je ook wat er uiteindelijk mee valt of staat. Nou, dat zijn zo wat eigen ervaringen. En eenheid is voor mij dan allereerst een werkwoord. Misschien zelfs ook wel een zwoegwoord. Het komt je niet aanwaaien. En tegelijk is eenheid ook iets van bewaren. Paulus zegt in Efeze, bewaar de eenheid van de geest. Dus niet voor elkaar boksen, nee. Koester alleen nou wat er eigenlijk al is. In besef dat je aan elkaar gegeven bent en dat je elkaar vindt in Christus. Om het een beetje simpel te houden, maak ik maar even de vergelijking met een verjaardag. Houd het een beetje in gedachten, want straks gaan we daar ook nog wel even mee verder. Ik heb het een keer meegemaakt, een paar jaar geleden, dat een heel goede vriend van mij, die nodigde een kleine kring van intimie uit. Voor zijn verjaardag. We gingen met elkaar uit eten. En het bijzondere was, die vrienden kenden elkaar niet. Dus dan kom je daar met elkaar in een restaurant en dan moet je je eerst voorstellen, wie ben jij? En dan is toch wel de eerste voor de hand liggende vraag, ja, waar ken jij hem van? Dan heb je dus een gemene deler. Zonder dat je iets met elkaar hebt, heb je toch ook wel iets gezamenlijk, namelijk een gezamenlijke vriend. En van daaruit ontstaat de ontmoeting. En dan ga je het over elkaar hebben. En dan merk je ook met elkaar van, hé, dit gaat eigenlijk best aardig, zo'n avondje. Nou, dat maak ik wel eens als vergelijking voor mezelf. Dat is eigenlijk ook eenheid vinden in Jezus Christus. Dat is de vraag stellen, hoe ken jij hem eigenlijk? Wat heb jij met hem? En als je daarover hebt met elkaar, dan moet er toch wel ook iets onderling ontstaan. Dat is mijn overtuiging. Nou, dit even als warming-up naar aanleiding van dat thema 1 plus 1 plus 1 is 1. Eenheid, een rekensom, dat is het zeker. En we gaan nu een aantal stappen zetten dus met het eerste verhaal om ook daarin wat verder te komen met elkaar. En dat gaan we vooral doen aan de hand van 1 Korinthe. Dat is wel bijzonder, in Rijswijk zijn we daarmee bezig. Eenheid in verscheidenheid is het jaarthema in Rijswijk. Niet voor niets natuurlijk. En toen het voorbereidende traject ontstond hier, toen hoorde ik van, nou ja, het zou wel eens over eenheid kunnen gaan. Is dat wat? Toen dacht ik, ja, dat is bijna te simpel. Bijna te voor de hand liggend. Maar ik zie het ook tegelijk als een cadeautje van God. Blijkbaar moet het hier dus over gaan. En omdat ik daar al best ook wat in zit, ook dus in Rijswijk, ook omdat we daarmee bezig zijn, vallen voor mij een aantal dingen ook samen. Nou, eerst even een aantal dingen over de stad Korinthe aan de hand van de volgende dia. Korinthe, een stad in het huidige Griekenland. Korinthe, de stad, ligt op een heel dun stukje land en daarom 2 havens. Een stad tussen 2 zeeën, 2 havens. En ook in de tijd van Paulus was het al zo dat kleine schepen konden over het land vervoerd worden. Via een soort lopende band konden kleine schepen zo eroverheen, zodat ze niet helemaal eromheen hoefden te varen. En in die tijd waren er ook al plannen om een kanaal te graven dwars door de stad heen, zodat schepen gewoon door konden varen. Nou, pas eeuwen later is dat kanaal ook er gekomen. Je ziet daar ook een prachtige foto ervan. En ik vind dat typerend voor een stad als Korinthe, waar nogal veel verdeeldheid was. Een stad die nu letterlijk is verdeeld door een kanaal. Maar ergens was dat in de tijd van Paulus ook al zo. En waarom? Nou, er zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Korinthe was nogal een multicultie stad, omdat heel de wereld natuurlijk eraan voorbij trok. En er was ook een duidelijk verschil tussen aan de ene kant de elite, een kleine bovenlaag, en het gewone volk. En van daaruit is ook wel te zien dat onder andere om die reden er ook in de kerkelijke gemeente in Korinthe verdeeldheid was. Ik wil een aantal versen lezen uit het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe 10. En daar staat het volgende. Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat er één zegt, ik ben van Paulus, een ander, ik ben van Apollos, een derde, ik ben van Kefas, en een vierde, ik ben van Christus. Nou, wat zit hier nou achter? Een verklaring is dat er in Korinthe verschillende huisgemeenten waren. In die ene stad verschillende plekken waar verschillende christenen, groeperingen samenkwamen. En die gingen elkaar een beetje beconcurreren. Dat zou een gedachte hierachter kunnen zijn. Wat ook vrijwel zeker is, is dat men kritiek had op Paulus. Als je dat een beetje probeert te analyseren en te reconstrueren, dan is het waarschijnlijk zo gegaan dat toen Paulus in Korinthe was, dat hij deels ook helemaal niet werkzaam kon zijn daar vanwege zijn eigen, misschien wel zwakke gezondheid. Blijkbaar kon hij daar niet helemaal op volle kracht aanwezig zijn. En dat maakt dat er ook later kritiek op hem is gekomen. Wat een eigenwijze flapdrol is die Paulus. Hij weet het allemaal keurig netjes te zeggen, maar toen hij bij ons was, toen hebben we maar weinig gezien. Nee, geef mij dan Kefas maar, of Apollos. Nou, dat idee. En wat in Korinthe waarschijnlijk ook speelde, is dat er gebrek was aan geestelijke leiding. Je ziet in de andere brieven die Paulus ook wel schrijft, dat hij voorschriften heeft ook van, nou, zo moeten de oudsten eruit zien. En het lijkt erop dat dat in Korinthe allemaal maar niet echt van de grond kwam. Misschien ook vanwege die verschillende huisgemeenten. En daarom moet Paulus zich ook zoveel bemoeien met Korinthe. Wij kennen twee brieven, maar er zijn meer brieven geweest die Paulus geschreven heeft aan Korinthe. Om toch maar uit te leggen hoe het wel en niet moet. Nou, dat is deels dus reden geweest dat er ook zoveel verdeeldheid is. Dat mensen zich zijn gaan profileren. Dat zie je dus als gevolg daarvan. Mensen willen zich gaan identificeren met hun favoriete evangelist. Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. En je ziet ook in het eerste hoofdstuk dat mensen zich willen identificeren met degene door wie zij gedoopt zijn. Alsof dat wat is. En er zijn ook een aantal slimmerikken die zeggen, maar ik ben van Christus. Nou, dat lijkt natuurlijk de beste optie te zijn. Wie wil dat nou niet? En tegelijk denk ik, hoe langer ik erover nadenk, misschien is dit wel de slechtste optie. Want als ik zeg, ik ben van Christus, en ik zeg dat tegen iemand die zegt van Apollos te zijn, wat zeg ik dan? Ik ben van Christus, jij dus niet. En ik heb een rechtstreeks lijntje met Jezus Christus. Ik heb niemand nodig die mij de les komt te lezen. Geen geestelijke leiding is nodig, want ik ben van Christus. En het gaat hier om een binnenkerkelijk gebeuren. En hoe ga je daar nou mee om als er binnenkerkelijk verdeeldheid ontstaat? Nou, ik wil daar wat over vertellen aan de hand van een soort van volgens schema. Ik heb dit schema in Rijswijk gebruikt toen we het gingen hebben over vrouwen in het ambt. Ik zeg wel eens, in Hervormd Rijswijk hebben we een 40-jarige woestijnreis achter de rug rondom dat vraagstuk vrouwen in het ambt. En ik ben niet als een Jozua geweest die uiteindelijk de gemeente het beloofde land in heeft geholpen. Nee, dat zou te veel eer zijn. Maar het is wel zo, dat moet ik in alle eerlijkheid zeggen, dat in mijn tijd het wel is gebeurd. Dat we eerst een vrouwelijke diaken kregen en later een vrouwelijke ouderling er ook bij. En mijn vertrekpunt voor mezelf was, oké, hoe ga ik hier nou mee om? Nou, voor mij maakt het niet eens zozeer uit waar we uitkomen, als we er maar samen uitkomen. Dat is voor mij een belangrijk motief geweest om te doen wat ik gedaan heb in de gemeente. Onder andere aan de hand van dit gebeuren. En dit gaat eigenlijk over, ja, op welk niveau kun je nou geloofsgesprek voeren met elkaar? Heel vaak gaat het over de buitenste rand, de bijzaken. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, noem je eigen favoriete spreker maar op. Dat zijn slechts bijzaken, meningen, voorkeuren. Ik zing het liefst met orgel, ik zing het liefst met combo. Maak het allemaal uit, het zijn bijzaken. Uiteindelijk gaat het er helemaal niet om. Dan heb je een cirkeltje meer nog naar binnen, dan wordt het wat ingewikkelder. Dan gaat het om randzaken, heb ik dat genoemd. Standpunten. Vanuit de Bijbel kun je wel degelijk daarover discussiëren. Je kunt zowel argumenten voor als argumenten tegen tegenkomen. En de Bijbel is daar niet altijd eenduidig in. Een onderwerp bijvoorbeeld wat ik als een randzaak zie, is de doop. Een ander randzaak is dus wat mij betreft vrouwen in het ambt. Je kunt daar wel degelijk over discussiëren. Je kunt wel degelijk standpunten innemen gebaseerd op Bijbelse teksten. En tegelijk is mijn mening, is mijn overtuiging hierover, dat je daar niet helemaal uitkomt met elkaar, maar dat dat uiteindelijk ook randzaken zijn. En in hoeverre zou je bij die randzaken ook kunnen noemen je kijk op LHBTIQ+. Ik noem het bewust vanmorgen om het niet de olifant in de huiskamer te laten zijn. Maar ik noem het ook bewust hier, op dit niveau. Je kunt wel degelijk een standpunt innemen. Je kunt wel degelijk hierover discussiëren en de vraag is of je dat überhaupt moet doen met elkaar. Want het gaat hier niet zozeer om een vraagstuk. Nee, het gaat hier om mensen. Mensen van wie hun identiteit er helemaal in meekomt. En dat vraagt om zoveel zorgvuldigheid. Maar om daar dan toch iets over te zeggen, dan moest ik bij de voorbereiding ook sterk denken aan Herman van Wijngaarden, misschien wel bekend. Hij werkt in de kerk in de HGJB, de Hervormd Gereformeerde Jeugdbond, een degelijke jeugdorganisatie. En hij geeft ook aan, ik ben homo. En hij zegt, we moeten waken hiervoor dat het niet een soort van geloof plus verhaal wordt. Ik geloof in Jezus plus ik heb deze visie rondom LHBTIQ. Nee. Dus even in mijn woorden gezegd, de ware kerk is niet de regenboogkerk. En de ware kerk is ook niet de kerk die keurig netjes in het plaatselijk reglement heeft vastgesteld dat zegen alternatieve relaties niet mogelijk is. Je kunt daar wel degelijk inderdaad over discussiëren, maar de kerk valt of staat er niet mee. Hoe ingewikkeld het ook kan zijn. Want uiteindelijk waar de kerk dan wel valt of mee staat, daar hebben we het vaak het minst over. Dat zijn de hoofdzaken, de kernen van het geloof. En wat zijn dan die kernen van geloof? Nou, daar ga ik zo nog even wel natuurlijk op in. Maar eerst nog even naar die randzaken, die standpunten. Want hoe komt het dat we het daar nou zo vaak over hebben en dat we daarin ook vastlopen binnen de kerk? Dan kun je zoiets horen als, ja, het staat er toch? Ja, het staat er. Maar wat staat er dan? En denk jij dan dat je precies weet hoe je die tekst moet lezen? Het staat er toch? In hoeverre is dat gelijk aan, ik ben van Christus. Ik heb het lijntje, ik weet hoe dit woord klinkt vandaag. Nou, als ik voor mezelf spreek, als ik me erin verdiep, hoe meer ik me erin verdiep, hoe voorzichtiger ik word. En dan is het allemaal niet zo eenduidig. En dan kom je er ook gewoon niet altijd helemaal uit. En ik merk dan ook dat ik heel erg, ja, deels product ben van de cultuur waar ik ben opgegroeid. Onze cultuur zit heel erg vanuit het Griekse denken in elkaar. Er is één absolute waarheid en al het andere komt daaruit voor. Dus het is of waar of het is niet waar. Het klopt of het klopt niet. Terwijl Jood denken is veel meer dat je het van verschillende kanten kunt gaan bekijken. Jonathan Sacks, een opperrabbijn in Groot-Brittannië, hij is in 2020 overleden, die heeft gezegd, een mes kan zich alleen maar slijpen met behulp van een ander mes. En dat vind ik een hele sterke. Bij het zoeken naar je visie rondom bepaalde dingen ga je heel vaak ook meer zoeken in wat je eigenlijk al vindt. Maar wil je je echt aanscherpen, zoek dan juist de andere kant op om je daarmee in te laten, om je daar jezelf ook mee aan te scherpen. Nou, dat dus nog over die randzaken. Hoe ga je daarmee om? Hoe durf je daarmee om te gaan? Maar dan, waar het uiteindelijk over gaat, de hoofdzaken, de kernen van het geloof. En waar hebben we het dan over? Nou, eerlijk gezegd vind ik dat best wel ingewikkeld. Eenheid, wordt dat niet heel snel dat je zoiets hebt van, ja als we het maar goed hebben met elkaar, als we maar goed met elkaar gewoon kunnen praten, gewoon de sociale vaardigheden, als het maar fijn is. Nou, ik merk dat ik dan al heel blij word. Dat ik denk, ja, dit is iets van eenheid. En tegelijk kun je daar natuurlijk echt wel meer over zeggen. En wat mij zo opvalt, als je 1 Korinthe helemaal gaat doorlezen, dan lijkt het alsof Paulus tenminste 3 keer echt even opstaat. Dat als het ware, dat hij in een soort van geestesvervoering raakt. En dat hij ergens voor gaat staan van, ja, dit is waar we niet achter terug kunnen. Hier hebben we ons elkaar in te vinden en anders niet. Er zijn dus tenminste drie van die momenten waarop Paulus dat doet. En ik wil ze alle drie langsgaan, die Bijbelgedeelte, en ze eigenlijk ook gewoon voor zichzelf laten spreken. De eerste komen we eigenlijk meteen al tegen in 1 Korinthe 1. Maar Paulus zegt, de boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Het verstand van de verstandige zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig en in hem zijn wij verlost. En dan een paar versen verder in 1 Korinthe 2. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Hier gaat Paulus niet achter terug. Als hij dit moet opgeven, is alles verloren. Een volgend moment waarop hij dat doet, is 1 Korinthe 13. 1 Korinthe 12 gaat over de gaven van de geest, die Paulus niet allemaal afzonderlijk gaat benaderen. Nee, hij zoekt juist de harmonie, daar gaat het hem om. En dan zegt hij, en ik ga je nu nog een weg wijzen die nog veel belangrijker is. En dan komt hij op het hoofdstuk van de liefde, 1 Korinthe 13, waar onder andere te lezen is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen, had ik de liefde niet. Ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cymbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrond ik alle geheimen. Al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen. Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven. Al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. Had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Ik zei net, eenheid is voor mij een werkwoord. Nou, dan is de liefde waarmee er gewerkt dient te worden. En dan nog, als laatste kern van geloof, hoe kan het ook anders, zou ik haar zeggen, 1 Korinthe 15, waar we ook een aantal versen uit gaan lezen. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde? En worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als we alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Dus ook hier zie je, Paulus gaat hier niet achter terug. Als je dit laat vallen, kun je beter stoppen met geloof. Dus, samenvattend, wat zie je eigenlijk terug? Die kernen van geloof in 1 Korinthe, dat kun je heel mooi samenvatten met geloof, hoop en liefde. Geloof, het kruis, de hoop, de opstanding en de liefde daartussen. Dus geloof, hoop en liefde is nog veel sterker eigenlijk kern van je geloof dan ik in eerste instantie ook zelf dacht. Zie het maar als de hartslag van je leven met God. Daarin heb je elkaar te vinden. En als je er nou niet uitkomt op het niveau van de randzaken, de standpunten, ga je dan net zo lang discussiëren op dat niveau dat je er wel uitkomt. Of durf je het aan met elkaar om eerst op dit niveau elkaar te vinden. Daarna te zoeken. Durf het aan. Te zoeken naar de kernen van het geloof. Ga naar de hoofdzaak. Nou, dat is over het binnenkerkelijk gebeuren. Daarmee is nog lang niet alles gezegd. Nee, natuurlijk niet. Maar dit is wel als een eerste aanzet om ermee om te gaan. Maar dan. Dat eerste hoofdstuk 1 Korinthe 1. Als het dan gaat over eenheid en dergelijke, dan kun je het al best aardig meemaken. Hè? Van ik ben van Apollos, ik ben van Paulus. Daar kun je wel wat van maken. Maar dan het laatste stuk van 1 Korinthe 1 heeft mij tenminste helemaal in verwarring gebracht. Dan lijkt het er namelijk op dat de eenheid in Christus niet mensen bij elkaar brengt, maar mensen juist van elkaar gaat scheiden. Dus dan is het niet een plussom, 1 plus 1 plus 1 is 1. Nee, dan wordt er als het ware gedeeld. En dat kreeg ik allemaal niet bij elkaar in eerste instantie. We gaan lezen die aantal versen van waaruit ik als het ware ook de verwarring ging ervaren. 1 Korinthe 1 vanaf vers 26. Waar Paulus zegt, denk eens aan het moment van uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren. Niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wel iets is, te niet te doen. Zo kan geen mens tegenover God zich op iets beroemen. Maar u bent door hem één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. In Christus zijn wij rechtvaardig en heilig. In hem zijn wij verlost, opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich op God beroemen. Dus wat gebeurt hier? Er lijkt scheiding te ontstaan tussen de wijze en de dwaze. Degene met aanzien, degene zonder aanzien. De rijke en de arme. En ook later in 1 Korinthe, scheiding tussen man en vrouw. Hoe kan dat nou? Hoe kan de eenheid in Christus ineens dat op spanning gaan zetten? Nou, is het zo dat die eenheid die scheiding aanbrengt? Of is het zo dat eenheid die scheiding aan het licht brengt? En dat daardoor er spanning ontstaat, omdat je het ineens bewust wordt wat er eigenlijk aan de hand is. Ik heb dat ook in Rijswijk al proberen uit te leggen met de begrippen scheiden en verscheidenheid. En ik dacht, hoe ga ik dat nou verbeelden? En uiteindelijk zag ik dat onze Laura bezig was met haar letterbord. En ik heb dat letterbord gebruikt en ik ben ermee aan de slag gegaan om er wat van te maken. Eerst even een foto om te laten zien hoe wordt dat letterbord meestal gebruikt bij ons thuis. Nou, dit was een tekst naar aanleiding van wat gaan we eten vanavond? Nou, dat beviel haar niet. Toen kregen we deze tekst te zien. Oké. En toen dacht ik, oh ja, wacht even, ik kan hier ook wel iets mee. Volgende foto graag. Kijk, wij mensen zijn geneigd om scheiding aan te brengen. Scheiden tussen rijk, arm, mensen van aanzien, zonder aanzien. En op zich is dat geen probleem, zo zit onze samenleving in elkaar. Zo is het nou eenmaal geregeld. Maar als je één wordt in Christus, dan vallen al die schotjes als het ware weg. Dan wordt scheiden, wordt verscheidenheid. Mooi en tegelijk gigantisch ingewikkeld om daarmee aan te gaan. Scheiden vinden we heel normaal. Dan heb je het dus over hokjes, vakjes. Waarom doen we dat? Nou, om gewoon overzicht te hebben. Wij mensen hebben dat nou eenmaal nodig. En je wil ook je eigen hokje toch wel veiligstellen. Een bepaalde vorm van discriminatie vinden wij heel normaal. Maar de mens slaat daar voortdurend in door. Zeker ook nu. We zijn doorgeslagen. Een begrip als polarisatie is vandaag een woord wat maar al te vaak gebezigd wordt, omdat we onszelf daarin ook herkennen. Een paar weken terug had de burgemeester van gemeente Altena een overleg met alle kerkelijke gemeenten in Altena. En de burgemeester wilde dat heel graag met ons hebben over polarisatie. Niet voor niets natuurlijk. En toen vertelde hij iets waarvan ik dacht, ja, dat is eigenlijk zo bruikbaar. Hij vertelde dat je ook als burgemeester de neiging hebt om naar die flanken te gaan kijken. En ook als het ware om als doel te stellen, ik ga die flanken met elkaar verbinden. Ik zal de bruggenbouwer zijn en dan komt het hopelijk allemaal wel goed. Nou, niet natuurlijk. Want aan het eind van het liedje zijn ze het natuurlijk helemaal niet met elkaar eens en ben je in zijn rol als burgemeester kop van jut geworden. Je krijgt van beide kanten kritiek, want je krijgt het niet opgelost. In plaats daarvan, heeft hij geleerd, moet je helemaal niet naar die flanken kijken. Je moet stem proberen te geven aan de stille middengroep. En die is veel groter. Alleen we zoeken vaak juist verbinding tussen die flanken. Moet je helemaal niet doen. Zoek naar de grote middengroep. En ik vond dat eigenlijk een eye-opener. Dat zelfs als een burgemeester daar zich druk over maakt en daarnaar moet zoeken, dat zegt wat in deze tijd. Maar het is ook veel subtieler aan de gang. Dit gebeurt dat wij mensen scheiding aanbrengen. Bijvoorbeeld, waarom denken wij zo protocolair? Waarom denken wij in protocollen? Is het zo ontzettend moeilijk om maatwerk te leveren? Heeft hiermee te maken. Waarom brengen we zo makkelijk iemand terug naar zijn afkomst, zijn werk, zijn opleiding, zijn geaardheid of zelfs iemands handicap, iemands ziekte? Waarom gaan wij mensen steeds aan de gang met onze verantwoordelijkheid afbakenen? Dit is mijn hokje, dit is mijn stukje. Wat daar gebeurt, dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Heeft hiermee te maken. En dan gaat mijn tijd. En dit is dus, als ik het zo mag zeggen, iets van de wereld. Maar we nemen het al te gemakkelijk mee in de kerk. En daar gaat het botsen, omdat in de kerk de regel van verscheidenheid geldt. En verscheidenheid is dan eenheid in Christus. En dan van daaruit de verschillen zien als aanvullingen op elkaar. En daarom is eenheid in verscheidenheid ook zeker vandaag de dag een geweldige missionaire getuigenis. We hebben mee als kerk daarmee iets te vertellen, iets uit te dragen. En nee, daarmee worden de verschillen tussen mensen niet uitgewist, maar ze komen in een ander perspectief te staan. En hoe je daarmee omgaat, dat is verdraaid lastig. Ik kan daar veel over zeggen, maar ik wil het eigenlijk graag op dit moment gaan uitbeelden, zodat we het gaan voelen met elkaar, hoe die spanning zowel binnenkerkelijk als buitenkerkelijk ook voelbaar wordt. En daar heb ik voor nodig 6 mannen en 3 stoelen. Welke 6 mannen kan ik hier op podium verwachten? Want we hebben even een podiumplaats nodig. Wie van u zegt, ik kom? Ah, ik dacht, zullen de stoelen nog eerder zijn dan de mannen, maar nee. En 3 stoelen graag. Ja, die stoelen mogen een beetje, kan deze los? De stoelen mogen een beetje met vrij grote ruimte, er moet even ruimte tussen zitten. Dus ze mogen wat verder uit elkaar gaan staan, de stoelen. Oké, wat we gaan doen. We gaan eigenlijk een beetje uitbeelden wat ik in die letterbak ook geprobeerd heb uit te beelden. Maar dan met levende mensen, dat werkt altijd wel beter. Ik ga zo wat uitdelen. En die stoelen die staan voor nu als een duidelijke scheiding. Dus zoek als het ware zometeen je tegenover. En ga ook naast elkaar staan met de stoel ertussen. En ik ga wat blaadjes uitdelen met je status erop, wie of wat je bent. En ik zeg alvast van tevoren bij, vat het niet al te persoonlijk op. En hou hem ook even, je mag niet kiezen, nee, ho. Oké, laat even zien. Wat zijn jullie? Dat is duidelijk. Oké. Nou, ga maar als een... ga maar als een tegengesteld duo naast de stoel staan. Allebei aan een kant. Als duo's. Nou, dit is dus de samenleving. In de tijd van Korinthe en ook, denk ik, heel vaak in de tijd van vandaag. Zo is het nou eenmaal verdeeld. En op zich, ja, zolang we daar niks van vinden, gebeurt er ook niet zoveel. Maar dan, als je tot geloof komt, als je in Christus tot de overtuiging komt dat Hij het voor je is, dan gaat er dus ook iets gebeuren met de mensen tot wie je in verhouding staat. En dan worden die stoelen niet ineens... iets waar je scheiding mee aanbrengt. Nee, dan worden de stoelen onderdeel als een kring van getuigen. Ga ik de stoelen even wat dichter bij elkaar zetten. En blijven de duo's gewoon vooral even staan. Oké. We zijn als het ware één in Christus geworden. Mannen, gaat u maar zitten op deze stoel. Kijk, kan iemand hier even een foto van maken? Dit is eigenlijk iets om even te voelen. Wat gebeurt er nu? En hoe moet je je als het ware weer gaan herordenen vanuit wat je vanuit de wereld gewend bent? Hoe doe je dat nou in Christus? Nou, gelukkig zijn deze mannen zeer christelijk en goed opgevoed en zijn ze met elkaar uitgekomen. Maar hoe vaak gaat het natuurlijk niet goed? Zometeen in het gesprek, en dus ook mogelijkheid om met elkaar nog hierover door te praten, komt dit ook weer terug. Dan kun je met elkaar helemaal plat analyseren wat er nou wel gebeurd is en niet. Ik ga dat nu verder niet doen. Ik geef er geen woorden aan. Ik wil het beeld eigenlijk gewoon even voor zichzelf laten staan. Mannen en broeders, dank jullie wel. Mag ik een applaus? Ik weet niet hoe ik in mijn tijd zit. We gaan komen tot een afronding. Hoeveel heb ik nog? Een paar minuutjes. Nou, dat komt precies goed uit. Nou, dit was dus de stoelendans. Ah, daar hebben we hem ook weer. En... wat dus die eenheid in Christus teweeg brengt en hoe je daar in de verscheidenheid mee omgaat. Als je leest hoe Paulus in 1 Korinthe daar woorden aan moet geven, dan zat daar dus ook echt een groot probleem. Mensen moesten gaan leren dat de armen een aanvulling zijn op de rijken. En hoe dan? Nou, de armen geeft de mogelijkheid ten opzichte van de rijken om vrijgevig te zijn. En precies dat was Jezus Christus toch? Hij gaf zichzelf. Dus de armen hadden ineens betekenis voor de rijken. En zo kun je bij al die verschillen als het ware steeds langsgaan. Hoe was nou juist de onaanzienlijke een aanvulling op de zienlijke? Daar kwam men niet goed uit, daar bleef men mee worstelen. Want je zou ook het idee kunnen krijgen dat je dan een soort revolutie moet ontketenen. Dat je als een soort Robin Hood het geld van de rijken af moet pakken om vervolgens het aan de armen te geven. En nee, zegt Paulus, ook dat is niet de bedoeling. En dan sta ik je onder andere op 1 Korinthe 7. Misschien is dat wel de sleutel tot verstaan om te begrijpen hoe je hier nou mee omgaan. In 1 Korinthe 7 zegt Paulus, in het algemeen laat ieder in de positie blijven die de Heer hem heeft gegeven. Blijven wat hij was toen God hem riep. Dat schrijf ik voor aan alle gemeenten. Dus het is ook iets in het algemeen wat Paulus zegt. Laat ieder in de positie blijven. Dus die arm moet niet ineens zich als een rijke gaan gedragen. Die moet niet ineens die rijke van die stoel afduwen en zeggen, dit is mijn plek. En dat zie je steeds gebeuren. Paulus zegt tegen de slaven, wees uw heer onderdanig. Vrouwen, wees uw mannen onderdanig. We moeten ook de overheid onderdanig zijn. Dus geen revolutie. Maar ja, wat dan wel? Is het dan een slaafse gehoorzaamheid? Wat doet Paulus dat hij eerst, als het ware, al die verschillen uitwist en vervolgens ons met z'n allen laten zitten met die verschillen? Nee, Paulus wil alleen geen revolutie ontketenen, maar een soort proces van hervorming. En hij spreekt in Korinthe nou eenmaal veel tot diegenen die bij de onderlaag horen. De slaven, de armen, die waren er in de meerderheid. Maar, we hebben in het Nieuwe Testament een prachtig klein briefje. Filemon. En als je het mij vraagt, de brief aan Filemon is de sleutel tot verstaan om Paulus meer te gaan begrijpen. Want wat gebeurt er in Filemon? Een slaaf is weggelopen, Onesimus. En Paulus, daar is hij naartoe gevlucht. En terwijl hij daar bij Paulus is, komt hij tot geloof. En Paulus stuurt Onesimus terug naar Filemon. Bizar om te bedenken dat Paulus dat doet. Want Filemon had het recht om Onesimus dusdanig af te ranselen dat hij misschien wel gedood zou worden. Als slaaf had je totaal geen rechten. Wat doet Paulus? Hij stuurt de weggelopen slaaf terug naar Filemon. En hij zegt tegen Filemon in dat begeleidende briefje, ontvang hem als broeder. In die tijd bizar om dat van Filemon te vragen. Maar Paulus vraagt het. En daarmee laat hij dus zien hoe je er van de andere kant mee om moet gaan. Wat als jij in de positie zit van de rijke, van de Heer? Dan wordt er dus ook echt iets van je gevraagd. Van beide kanten dus. Dus als slaaf heb je je waardig te dragen. Je positie, die mag je met eer dragen. Maar de Heer moet de slaaf waardig behandelen. En hoe kan dat als je elkaar leert ontmoeten als broeders, gelijkwaardig in Jezus Christus? Nou, dat geluid, die stem, hebben we misschien wel juist vandaag meer dan ooit als kerk ook uit te dragen naar de mensen om ons heen. En wat als dan een huis innerlijk verdeeld is? Wat komt daar dan van terecht? Je kunt zo lang binnen kerkelijk blijven neuzelen, discussiëren over wat er allemaal wel niet moet en zo. Maar als ik één ervaring uit Rijnsburg mee mag geven, de tijd daar, wat ik toen heb geleerd is, als je er samen niet uitkomt onderling, durf dan eens samen naar buiten te gaan. En in Rijswijk zie ik eigenlijk hetzelfde gebeuren. Dit jaar eenheid in verscheidenheid, maar vorig jaar, heel bewust, was het jaarthema kerk in het dorp. We gaan naar buiten met elkaar. En als je dan weer opnieuw terugkomt in de kerk, dan blijken die verschillen ineens allemaal niet zulke hele grote hobbels meer te zijn. Omdat je elkaar als het ware iets geleerd hebt buiten juist. Nou, dat is dus als het ware dat je samen in de naam van Jezus hebt te zijn in een verdeelde samenleving. Ga het maar aanstaan. Ik dank jullie voor jullie aandacht.